Touché.
Touché, vandaag met Jeroen Perceval. Goedemorgen.
Goedemorgen, Friedel.
Ik wil jou graag voorstellen als acteur natuurlijk, maar vandaag toch nog net iets meer als trotse regisseur en scenarist van jouw debuutfilm Dealer, die vanavond in première gaat op het filmfest in Gent, de Europese première. Goed geslapen vannacht?
Vannacht heb ik goed geslapen.
Ja. Daarvoor? Daarvoor iets minder?
Eergisteren nacht heel slecht, maar dat is heel goed en kon ik vannacht heel goed slapen.
Ah, voilà. Alles altijd een beetje in evenwicht. Ja. Nu, je hebt ook al even kunnen oefenen natuurlijk, hè, want de film is al in wereldpremière gegaan in Texas, Austin.
Ja, klopt.
En daar is het niet onopgemerkt voorbij gegaan, hè, Jeroen?
Nee, dat was een hele... Een hele goede première. Die is heel goed ontvangen daar. Heel enthousiaste reacties.
Ja. Zo enthousiast dat er twee heel belangrijke agencies jou een contract hebben voorgelegd?
Een contract, eerder een overeenkomst om samen in zee te gaan. En voilà, ja.
En daar wordt dan wat gegoocheld met namen, hè? Want dat zijn de agentschappen waar ook Matthias Schoenaerts bij zit, Felix van Groeningen... Bilal en Adil, je zit daar in goed gezelschap?
Ik denk het wel, ja.
Ja. Maar wat wil dat zeggen? Dat ze de Belgen toch een beetje in de gaten houden? Dat er van hieruit toch zeer mooi en goed filmtalent...
Ja, zeker. Ik denk ook dat er in België echt mooie dingen worden gemaakt met de middelen die wij hebben en dat er hier echt... echt talent rondloopt en, voilà, en dat weten ze daar en dat houden ze dan in toch.
Ja, want jij hebt dus getekend bij M360 en CAA, zo heette de agentschappen. Wat houdt dat dan concreet in? Wat gaan zij doen voor jou?
Concreet houdt dat in dat zij opportuniteiten voor mij gaan zoeken. Dus dat er nu verschillende... meetings zijn en gesprekken met die zij regelen, met producenten sturen mij dan scripts en die komen me voorstellen en dan de volgende stap is of dat er iets van zou van de grond komen, maar voilà, dat is allemaal nog dat is maar een begin of een we zullen zien, dat is het enige wat ik kan zeggen. En voilà, ik zou dat ook niet te groot opblazen of zo.
Dat is al gebeurd. Het is te laat.
Dat is al gebeurd en daar werd ik wat ongemakkelijk van de laatste dagen. Het zijn vooral nu meetings en gesprekken en we zullen zien, snap je? Mm-hmm.
Als acteur heb je altijd de anderen doen schitteren. Hè? Veerle Bates bijvoorbeeld in Tabula Rasa of Matthias Schoenaerts in Runskop of Kevin Janssens in Dardenne. Nu sta je zelf in de spotlights. Ik heb het gevoel dat een rol is die... toch niet zo makkelijk is voor jou?
Laat ons zeggen dat ik daar soms een licht ongemak bij ervaar.
Ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven?
Mijzelf omschrijven? Ah ja, dat heb ik. Ik denk als een moedige angsthaas.
Een moedige angsthaas? Wat een contradictie.
Ik heb soms een beetje bang van alles, maar ik doe het dan toch en ik ben dan toch koppig genoeg. En ondertussen ben ik ook iemand die al 20 jaar of langer eigenlijk al heel zijn leven zijn zin doet en ondertussen daar zijn geld mee verdient, omdat er mensen zijn die dat goed vinden wat ik doe en diegenen die het niet goed vinden, die hebben nog keuze genoeg.
Ja. Ook iemand die heel veel discipline heeft?
Ja, dat is gekomen. De laatste jaren lukt mij dat. De afgelopen... Dat is ook nodig als je... Ja.
En hoe gedisciplineerd leef jij dan?
Hoe gedisciplineerd? Als ik goed bezig ben, dan sta ik vroeg op. Dan mediteer ik. Dan doe ik nog na de meditatie nog een beetje stretchings. En dan begin ik meestal te werken. Of dan lees ik nog eerst iets. Dan lees ik nog iets. Probeer dan ook nog even. En dan daarna journaling doe ik ook nog af en toe. En dan hopelijk tegen 8 uur 's morgens begin ik te werken. Ja. Huh? Begin ik te werken en dan... schrijf ik tot 12 uur. Dan heb ik even pauze. En dan als ik teksten moet leren voor acteeropdrachten, doe ik dat in de namiddag. Ik werk nog een beetje verder in de namiddag aan andere dingen. En dan meestal rond 4-5 uur ga ik sporten. En dan als ik terug opgeladen ben van het sporten, probeer ik nog iets te doen. Maar zo niet, dan begint mijn avond.
Zeer gedisciplineerd. Wow.
Ja, dat is, daar word ik rustig van. Ja. Structuur.
Ja. En dat helpt.
Dat helpt, ja.
Je bent ook iemand die, als je online bezig bent, zowat elke post eindigt met hashtag peace.
Ja. Dat is er toch nodig in de wereld. Een beetje peace, een beetje liefde, een beetje begrip voor elkaar. En voilà.
Leef je ook naar jouw levensmotto?
Ik probeer dat, ja. Ik probeer...
En dat is?
Mijn levensmotto. Wat is mijn levensmotto? Ik heb dat ingevuld, opgeschreven in de vragenlijst. Ja.
Zal ik jou helpen?
Ja.
Don't give up 5 minutes before the miracle happens.
Don't give up 5 minutes before the miracle happens. Ja, dat is... soms als het wat moeilijker gaat en je hebt de neiging om op te geven of om jezelf te laten gaan, toch even volhouden. Even volhouden en soms op het moment dat je denkt, dit komt nooit meer goed, dan klaart de lucht weer op. En het leven of alles, een kenmerk van de werkelijkheid is dat alles veranderlijk is, constant. Dus ook de nachten van de ziel veranderen weer in de dagen van... In dagen en in... En na regen komt zonneschijn.
Jeroen Perceval, welkom in Touché.
Radio 1. Friedel Lesage. Touché.
I'm not afraid of the dark.
Colin Stetson is dit, een Amerikaanse saxofonist met Spindrift. Jeroen Perceval, je wou het luid op de koptelefoon beluisteren.
Ja, 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 ik vind dit prachtig. Ja, ik heb deze muziek heel veel geluisterd terwijl ik mijn film monteerde.
Ja?
En, ja.
Ja. En wat doet deze muziek dan tijdens de montage?
Dat scherpt het gevoel aan van wat ik ermee wilde doen. En het is gewoon prachtige muziek, ja.
Het geeft ook wel de sfeer weer van wat we in Dealer te zien krijgen. Hè? Jouw debuutfilm die vanavond in première gaat op Filmfest Gent. Ja. Het is een heftig en rauw verhaal over een 14-jarige drugsrunner in Antwerpen. Een jongetje dat een soort drugstrafiek verzorgt tussen dealers en klanten.
Ja.
Hoeveel waarheid zit er in deze film?
Tegenwoordig is dat in Antwerpen best veel aan de hand. Dat er zo jongetjes worden ingezet. Veel gebeurt ook dat die echt letterlijk kilo's of grotere hoeveelheden van hier naar daar verplaatsen. Maar die worden ook ingezet voor de kleinere hoeveelheden. Soms gebeurt dat ook door hun eigen families, door hun eigen ooms, die hen dat laten doen. En er ook voor zorgen dat ze er soms niet uit geraken, doordat ze op het moment dat ze zeggen ik wil ermee stoppen, gebeurt er soms iets dat er ook in de film gebeurt, waar ik niet veel over kan zeggen, zonder iets weg te geven.
Moet het een beetje spannend houden, hè?
Maar ja, of laatst stond er in de krant ook een artikel over een jongetje van 10 dat in Charleroi met heel veel drugs op zak is gepakt.
En hoe komen die jongens daarin terecht?
Ja, hoe komen je daarin terecht? Kwetsbare thuissituatie. Ja, ook soms echt familie dat u daarin helpt. Hoe word je omringd? Ja, daar gaan mijn filmen coveren. Met welke mensen ontmoet je in je leven? En waarin word je geboren? En sommige van die jongens die ook al is dat maar een heel klein percentage per gram of per zoveel dat je ervan krijgt, die houden misschien per week, dat klinkt nog niet veel, 50 euro over of aan hun dingen, maar op een maand tijd hebben die zoveel geld extra om dure kleren of dure... dure dingen te kopen dat ze anders niet zouden kunnen kopen of waar hun ouders geen zakgeld voor hebben.
Wil je dat ook aanklagen door deze film te maken?
Wil ik dat ook aanklagen? Ik ben niet de grote moraalridder, denk ik. Nee, ik laat gewoon een deel zien van wat er aan de hand is. En mensen kunnen ermee doen wat ze willen. Natuurlijk is dat... Is dat erg dat sommige kinderen en jongeren in die situatie terechtkomen? En wat ik wel vind, is met het nieuwe beleid... Vroeger had je veel meer straathoekwerkers in Antwerpen. En daar is op bespaard met de nieuwe... met het nieuwe bestuur. Allee, dat is ondertussen al een ouder bestuur. Maar... terwijl die straathoekwerkers... Die staan in contact met die jongeren. En die houden die van de straat. En die doen er... constructieve dingen mee. Die gaan er mee zaalvoetballen, weet ik wat, boksen. Die doen er allemaal. En daar hebben ze op bespaard. Dus er zijn veel minder straathoekwerkers en er is meer politie. Ik weet niet, wat werkt er het beste om die jongeren van de straat te houden of weg te houden van zulke figuren die hen meetrekken in die situatie. Uh-huh. En dan denk ik eerder aan iemand niet in een blauw uniform.
Ja. Ja. En ken jij die jongens? Ken jij die zelf ook persoonlijk?
Zelf zit ik nog in mijn leven. Zit ik ook in de hulpverlening. Ik bedoel, ik help andere mensen en jongeren die soms kampen met verslaving en dingen. En ik kom soms zo jongeren tegen, ja. Ja. En ja.
Want de jongen die de hoofdrol speelt, Sverre Roes, die dat trouwens op magistrale manier doet, ja, is zelf hoe oud?
Hij was toen hij het speelde juist 14 jaar.
Wow. Ja, ja. Hoe heb je die gevonden?
Ja, dat hebben we heel veel casting tapes toegestuurd gekregen, honderden. En daaruit hebben we dan een selectie gemaakt. Van die selectie nog een selectie. En er zijn zelfs twee castingbureaus ingezet om hem te vinden. En uiteindelijk zijn we dan bij Sverre, kwam hij eruit. En voilà, gewoon de rauwheid die hij uitstraalt, maar tegelijkertijd ook de kwetsbaarheid. Die combinatie is heel... Dat zochten we.
Ja, en hoe vertrouwd is hij met dat wereldje?
Hij is echt een hele brave jongen eigenlijk. Hij is van het Kiel, hij is opgegroeid in het Kiel. Dus hij ziet dat soms ook wel rond zich gebeuren, denk ik. Maar je zult... die vraag zou je aan hem moeten stellen. Huh? Maar op zich is het een hele brave jongen. En wat hij doet, is meestal worden... kinderen en jongeren gecast. Als zij moeten spelen, moeten zij gewoon zichzelf kunnen spelen en zichzelf blijven voor de camera. Dat is al een hele kracht en heel wat om dat te kunnen. Maar wat Sverre doet, is echt uitzonderlijk. Hij spreekt nog eens in een ander accent dan dat hij gewoond is.
Een soort gewoon slang, hè?
Ja, hij spreekt met een ander accent. Hij beweegt anders. Hij is echt iemand anders. En dat vind ik heel sterk dat hij dat... heeft gedaan. En, ja.
Maar ook sterk van jou, want dat zeggen zij, het moeilijkste wat er is kinderen regisseren.
Ja, dat heeft mij af en toe wat stress bezorgd.
Want hoe ga je
maar
dan om met
zo'n jongen? Ze hebben het gehaald en daar ben ik zeer blij mee. Ja, ja, ja. Ja,
want hoe ga je dan om met zo'n jongen op de set? Want je vraagt ontzettend veel, hè?
Ja, ik moet zeggen dat ik ook soms cast op. Ze moeten soms echt gewoon kunnen nadoen wat ik doe.
Is het waar?
Ja, ze moeten echt weerbaar zijn om een beetje feedback te krijgen en om, kom aan, en nu gaan we dat opnieuw doen. En gewoon soms kort op de bal. Oké, nu gaan we die zien opnieuw en bam, en opnieuw. En tot het goed is. Ja,
en dat is gelukt.
Ik hoop het.
Zeer zeker, dat kan ik hier bevestigen. Want
maar ik moet zeggen, Sverre was op de duur... Sverre moest op de duur... was op de duur echt een professional. Ik bedoel, hij moest er in het begin wat ingroeien, maar op de duur begon hij zelf, zei hij zelf van... Oké, stop, mag ik die take even opnieuw doen tijdens het draaien? Dus het werd echt...
Zijn tegenspelers zijn ook niet de minsten. Hè? Veerle Bates speelt zijn moeder. Ben Segers is de acteur die hij op zijn pad tegenkomt. Bart Hollander is de dealer.
Ja.
En die halen alle drie echt het slechtste van de mens naar boven.
Het slechtste, ja.
Hoe heb je hen zo ver gekregen? Want die laatste twee bijvoorbeeld kennen we vooral als komische acteurs.
Ja.
Is nu niet het geval, hè?
Ja, ik denk dat al die kanten in ieder mens zitten. En ik heb hen gewoon... ik heb hen de kans gegeven om dat naar buiten te laten komen, laat het ons zo zeggen. Ben is al een hele goede acteur. En dat is een hele grote... Dat is een clown. Hè. Men kent hem vooral als een komische acteur. Maar natuurlijk, elke goede clown heeft ook een tragisch kantje. Dat maakt meestal een goede clown. Een Pierrot, hoe heet dat dan?
Ja.
En die kant hebben we gebruikt in het personage van Anthony. En Bart Hollanders, ja, meestal wordt hij als de aimabele jongen, man of seut gecast. Maar Bart is veel meer dan dat natuurlijk. Hij is een acteur. Ik bedoel, ja, ik vind typecasting ook soms enorm saai en voorspelbaar. En ik denk, interessante fictie ontstaat soms juist door dat niet te doen. Of door En voilà.
Ik denk voor alle acteurs was het een geweldig cadeau om dit te doen.
Ik hoop het. Ja. Ik hoop het. Ja.
Weet u nog dat? Kijk op mijn verloken naast u was aan het crossen langs de bomen. Terwijl dat gij waart aan het joggen door dat bos op dat pad vol dromen. En ik keek opzij, naar u naar boven en gij naar mij. En ik werd wat groter, ik werd altijd blij als gij lachte naar mij. Ik werd altijd blij als gij lachte naar mij. En pa, pa, ik weet ook nog dat je me meenam naar daar waar dat ik niet mocht komen. Veel te graaf naar dat concert van die groten. En niemand op school die mij de volgende dag geloofde. En ik keek opzij. Naar u naar boven en gij naar mij. En ik werd wat groter, ik werd altijd blij als gij lachte naar mij. Ik werd altijd blij als gij lachte naar mij. Papa wordt wakker man, de huiskast is leeg. Ik heb geen geld voor een tram, dus te laat komt zit een trainer mij weer op de bank. Dus word wakker man, papa wordt wakker man. De huiskast is leeg, ik heb geen geld voor een tram. Als de laat komt zit een trainer mij weer op de bank. Dus word wakker man en pa. Ik weet ook nog dat ik u thuis zag zitten en wist dat er wat woelde van binnen in nagewaard. Veel slecht gezind en je kon niks verdragen. En ik had veel lichte schrik van uw woorden die kraakten als gij thuis tegen uw zin in leven rondwaalden. En ik keek opzij, naar u naar boven en gij naar mij. En ik had dan de hoop dat gij dan iets zei zonder te boren, want ik werd altijd blij als gij lachte naar mij. En pa, pa, ik weet ook nog dat mij niet kon schelen dat je waard vertrok. Het was thuis niet meer killen. Ik voelde me verlost en vrij zonder schrik. Ook al hield ik van uw moppen, gewaard naar kinder. Uw liefde, uw leven zonder kinders. En om de zoveel weken kwamen wij ondervinden hoe dat gevocht met uw schimmen. Wij wilden een beetje liefde, maar we waren een hinder. Behalve als je had gesmoord of gezopen zat met vrienden. Dan waren we goed gezind en was ik uw vriend. En ik keek opzij, naar u naar boven en gij naar mij. En ik werd nog eens groter wanneer dat gij lachte naar mij. De huiskast is leeg, ik heb geen geld voor een tram. Als de laat komt zit een trainer mij weer op de bank. Dus word wakker man, papa word wakker man. De huiskast is leeg, ik heb geen geld voor een tram. Als de laat komt zit een trainer mij weer op de bank. Dus word wakker man en pa. Pa, ik weet ook wel pa, dat allemaal niet simpel was voor haar. Op uw 19 al kinders en ook al een vrouw. Maar uw kop zat van vlinders, die wilde proeven van al. Dat leven had te bieden, uw werk boven alles. Plus al die schoongrieten, die uw geren hadden. En pa, pa, ik weet ook wel pa, dat je zelf als klein en niet veel hebt gekregen. En nooit hebt geleerd om zacht te zijn. En zacht te spreken om de man te zijn. Die zijn kinders leerde, uw mensen zijn. Te respecteren, je zag je wagen negeren, we konden ons dan leren en bijna was uw zoon liefdeloos overleden. Maar kom, het is over, over, voorbij. Ik droomde van uw dood, maar je kwam overeind en je lachte naar mij. En dat maakte me...
Pa, van Kramer. Pa. Jeroen Perceval. Kramer, dat ben jij, hè?
Ja, dat
Want
klopt.
Je bent ook nog eens muzikant, rapper. En die pa, dat is jouw pa. Luc Perceval.
Ja, dat klopt. Maar als ik het nu zo hoor, denk ik... Ja, dat was toen in die periode... Was dat nodig om dat te schrijven? Maar ik ben daar echt wel... dat is nu wel gepasseerd. Of dat is...
Over. Ja. Ja. Wat vindt hij van dit nummer, denk je? Zal hij nu gevloekt hebben?
Nee. Wat vindt hij van dit nummer? Ja, hij vindt dat een mooi nummer. En het is ook een ode aan hem. Hè. Ik bedoel... Maar dus aan de ene kant zal... Ja, dat moet aan hem vragen eigenlijk. Ja. Maar hij heeft die vraag al eens gekregen. En dat is zoiets van... Dat is ondertussen zes jaar geleden. Of, dus dat is zo wat oud.
Je omschrijft hem als een aanwezigheid die afwezig was in jouw leven.
Als ik opgroeide, ja. Maar ik wil daar ook bij zeggen, ik heb nog veel geluk met mijn ouders. Ik heb er ook enorm veel van gekregen. Ik ben niet opgegroeid in een gezin waar ik werd misbruikt, waar ik werd afgeslagen met een alcoholische moeder of een moeder die aan de smak in de zetel hangt terwijl ik met een broek vol kaka rondkroop. Zo'n gezin heb je ook heel... Dus ik heb nog heel veel geluk gehad dat ik goede voorbeelden had in mijn leven. En daar ben ik enorm dankbaar voor. En oké, ja, ik heb af en toe... mijn vader zijn liefde voor het theater was enorm groot. En hij heeft daar alles in gestoken. En ik bedoel, hij is in mijn ogen een groot kunstenaar. En voilà, dat was af en toe ten koste van de aandacht voor zijn kinderen. En van, maar voilà, dat is... Ik bedoel, iedereen heeft zowel zijn... perikelen.
Bedankt hen ook allebei, hè? Jouw vader jouw moeder.
Ja, heel enorm. Ik ben
bij
enorm...
de aftiteling van jouw film.
Ja, ja, ik heb er enorm veel van gekregen. Ik bedoel, van mijn moeder enorm veel warmte, liefde, geleerd, respect voor anderen hebben, goede waarden meegekregen. En van mijn vader heb ik enorm veel geleerd over de kunsten en over...
Maar toch noem je het een dysfunctioneel... gezien.
Ja, dat was het ook. Ja, daar ga ik niet moeilijk over doen. Dat wil ik ook niet, snap je? Dat was ook dysfunctioneel, ja. Maar,
op welke voilà. Manier dan?
Op welke manier? Ja, voilà, ik zeg het. Een afwezige vader die als hij aanwezig was ook niet echt heel graag thuis zat. Dus, ja. En dan... Ja, en mijn vader hield ook... maar ik ga er allemaal over... Ik ga er niet te veel over zeggen nu op de radio. Maar... in die zin dysfunctioneel. Hè, en soms...
Ze waren jong, hè?
Ze waren heel jong, ja.
Toen jij werd geboren.
Toen ik werd geboren, dan waren ze 19 en 20, denk ik. Hè, dus ja. En ze waren heel erg zoekende in het leven. Dat was een... Ik weet ook niet of die voorbestemd waren om samen te zijn. Ik denk dat ook niet. Ik denk dat zij uiteindelijk samen zijn gebleven. Omdat mijn moeder zwanger was van mij. Dus dat zat al onmiddellijk een beetje scheef. Laat het ons zo zeggen. Maar dan hebben ze het nog 9 jaar volgehouden. Maar die hebben een grote liefde gekend. Maar dat is, ja... Uiteindelijk is dat... Dan is hij geëindigd in een scheiding waar ik eigenlijk blij om was.
Ja?
Ik dacht, allee, blij, ja. Ik bedoel...
Weet je nog het moment dat gebeurde?
Toen was ik rond mijn 9 en ik weet nog, we waren juist verhuisd. En toen in dat nieuwe huis was mijn vader eigenlijk nooit meer. En toen even later zei mijn moeder, ja, uw papa komt niet meer terug. Dat herinner ik mij nog, ja.
En hoe was dat voor jou, als kind?
Als kind, aan de ene kant was het, zoals ik in mijn liedje zeg, een beetje een opluchting. Maar aan de andere kant, ja, dat is... Je neemt dat als zoon snel op, als zoon, als een soort van afwijzing, hè. Maar moet ik zeggen, ik vond dat ook heel spannend. Ineens had mijn vader een nieuwe vriend. En dat was ook... Ineens gingen wij zo toch een paar weekends leuke dingen doen met mijn vader. Dus voilà, dat was een nieuw leven. Hè.
En je zingt ook, je droomde van zijn dood.
Ja, maar dat is een symbolische... Dat gaat eigenlijk over de vadermoord die bij iedereen op een gegeven moment, de vader en de moedermoord, moet gebeuren om een gezonde volwassene te worden, denk ik.
Ja, maar heeft dat ook te maken met het feit dat je ook die theaterwereld in wou? En dat je op zijn minst even goed wou zijn?
Nee, niet per se. Nee. Want ik bedoel, ik zit ook niet echt in de theaterwereld meer of zo.
Niet meer?
Nee.
Ah. Je hebt het misschien verder geschopt.
Nee, dat zou
of
ik niet
bedoelen.
Daar ben ik niet mee bezig. Ja. Nee.
Regardez. Moi. Toujours vif, comme au premier jour de cours. Où tour à tour les mecs te matent, claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard. L'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Dès le plus jeune âge entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté, où les réputations se font et se défont, où les moins costauds enjambent les ponts, se défendent sans modération. En guerre permanente avec les autres, les bandes se forment, on comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes. En somme, voici venir l'âge béni où tu te crois mais t'es qu'un con, et y'a qu'à toi qu'on n'a pas dit. Les autres jouent les kites pour une bille, puis une fille, le poil s'érisse, les dents grincent, on tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal. La moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins, chacun sa barque pourrie sur sa mère de merde. Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité, les coudes se soudent. On pousse un kiaï, le doute se taille, prêt à mourir comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté et la loi. Tu, comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté et la loi. Tu, comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Le temps passe, baby card grandit entre le fer et la foi. La foi, c'est avec le fer qu'il l'a acquise, aux prises avec la pression. La presse relate ses actions, la prison souvent remplace le paxon. Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes, chacun le veut pour lui, un billet pour le manège. Gratuit, verrouillé, la nuit, les lampadaires se morfent en mec. Une seule quête, les pépettes, quand t'as les sous, tu drives une 720. Et tu touches des seins en lutte, souvent on bute sur le pied du voisin. Espace restreint, on gueule souvent, on en vient aux mains. Pour tout et rien, ça finit devant témoin. Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens. Comprends bien, c'est une réalité, pas une BD. Les sens toujours éveillés, éviter les embûches, les femmes risquées, les boîtes piégées, les gens ont changé. La rue est mal fréquentée, surtout sors pas sans tes papiers, ça peut gâcher la soirée. J'ai combattu, j'ai eu mon heure, mon jour, je verse un verset pour ceux qui attendent leur tour. Et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras. On n'est pas né pour ça, même vaincu, on se jettera dans la bataille pour l'honneur comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté et la loi. Tu, comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un champ
samouraï, het komt uit de debuutplaat van de Franse rapper Shuriken. Jeroen Perceval, wat betekent dit nummer voor jou?
Dit nummer gaat voor mij heel erg over moed, over moedig in het leven staan. En dit nummer heeft mij in moeilijke momenten in mijn leven toch ook af en toe moed gegeven.
Ja, ja. Wanneer is het bij jou voor de eerste keer echt fout gelopen?
Wanneer is het fout gelopen? Ja, vanaf het moment dat ik ben beginnen... Dat ik drugs en alcohol heb leren kennen.
En hoe oud was je toen?
Ik ben begonnen rond mijn 12 en dan helemaal uit de hand beginnen lopen rond mijn 14. Ja.
Dat is jong, hè?
Ja, en ja.
Hoe kon dat gebeuren, zo jong?
Ik denk dat ik gewoon het foute gen heb. Ik heb dat gen. Je hebt mensen die dat... iets gebruiken of iets drinken en kunnen stoppen na drie consumpties of na drie hits. En je hebt mensen als mij die iets leuk aanraken en onmiddellijk niet meer kunnen stoppen. Er iets in die hersenen gebeurt waardoor ze niet meer kunnen stoppen. En ik denk dat dat een gen is, ik weet het niet.
Maar hoe kom je op je 12, 14 aan... alcohol en drugs?
Ja, dat is gewoon ook de... Ja, alcohol, dat is vanzelfsprekend, hè? Dat is overal. Overal in elke Belgische familie drinkt iedereen alcohol. Dat is de meest normaal. Je bent ook geen man in dit land als je geen alcohol drinkt.
Maar dus dat op je is ook 12 al een soort meedrinken van... is misschien niet zo evident, hè?
Dat weet ik niet. Ik was sowieso ook al geboeid door die middelen. Vanaf ik op een dag ergens iemand dat zag gebruiken, of in een vriendenkring waar er wat oudere jongens bij zaten, dacht ik van, dat wil ik wel proberen. Ik ben ook altijd een beetje in mijn leven geboeid door flirten met de grens van wat kon en wat niet kon. En, En ik wilde altijd dat alles heel spannend was. Dus ja, toen ik 12 was en ik zag iemand dat doen, ik dacht, ja, dan wil ik dat ook proberen. En heb ik dat geprobeerd. En dat was onmiddellijk... ik vond dat best leuk. Dat deed goed.
En waar gebeurde dat dan?
Waar gebeurde dat? Dat gebeurde in de buurt, op straat.
En werd je meegesleurd?
Op de school ook. Ja, vanaf het middelbare.
Dat doe je niet alleen, hè?
Nee. Ik zeg het, omgevingen doen veel, hè. En ook,
En hoe diep ben je gegaan?
Op mijn 14 zat ik voor de eerste keer in een... op mijn 14 zat ik voor de eerste keer in een afkikcentrum. Ambulant heette dat. Omdat een leraar zag dat ik ofwel niet meer op school zat. En als ik daar was, ofwel enorme babbelkiks had, ofwel, ofwel heel niet aanwezig. En er slechter begon uit te zien. En die is dan met mij naar een instantie gegaan. En dan ben ik zo gepakt ook. Dan ben ik gepakt met wat dingen op zak. Of bij mij thuis en ze binnengevallen, blabla. En dan moest ik ook gaan. Dan was het ook verplicht. En dan op mijn 16 was het een tweede keer. Dan ben ik echt opgenomen. En dan heeft het even geduurd. En toen ik 18 was en ik dacht, de jeugdrichter kon niks meer over mij beslissen, ben ik daar gaan lopen. En dan heeft het één dag geduurd. En dan, omdat ik clean bleef. En ik dacht, ik kan het, nu kan ik het gebruiken. En dan op een gegeven moment ben ik een meisje tegengekomen rond mijn 19, die mij een beetje in het gareel hield. En dan leefde ik een beetje van clandestine acties. Maar dat werd wel gevaarlijk op een gegeven moment. En dan dacht ik, oké, ik had geen diploma van het middelbaar. Ik leefde met allemaal rauwe figuren rond mij. En ik dacht, oké, ik wil nog wel even iets van mijn leven maken en in de gevangenis belanden of zo. Of neergestoken of zo worden. Ik kende de uitweg van het acteren via mijn vader. En ik wist dat er een toneelschool was. Dus ik heb heel veel geluk gehad dat ik die uitweg kende. Dus dan heb ik ingangsexamen gedaan op Herman Terling. Als vrije leerling mocht dat toen nog. Ook al had ik geen diploma. Ik ben er doorgeraakt. Ik heb dan wel een contract moeten tekenen bij de directeur van toen. Omdat hij een beetje via mijn vader en zo mijn verleden kende. Dat ik niet mocht dealen op school. Dat ik niet mijn vrienden van buiten op straat mocht meepakken aan die school. Heel die boel. En dan ben ik overgestapt om die school door te komen van drugs op alcohol. Dat was een slimme om er door te komen. Dus dan heb ik op die school vrij veel dat gedaan. En dan in de weekends ook mij niet kunnen inhouden. En dan ook een paar keer bijna van die school gevlogen. En toen op een dag ben ik toch nog afgestudeerd geraakt op die school. En toen ben ik, had ik mijn eerste opdracht in Amsterdam. En toen ben ik heel hard hervallen in producten. En toen kon ik het niet meer ontkennen. Dan op een duur had ik geen huis meer, was ik op straat beland. Echt een marginale junkie eigenlijk, op straat beland. Zelfs met een plastic zakje op mijn arm gebonden, omdat ik alles anders verloor. Kwijtspelen en af en toe zelfs geld vragen aan mensen die op straat en toen werd ik psychotisch van de afkiks die ik had en toen hebben ze mij gecolloqueerd en dan, dat was rond mijn 24 maar toen zeiden de dokters ook tegen mijn ouders, bereid je voor dat dit nooit meer goed komt maar op een of andere manier ben ik dan bij zin gekomen en dacht ik van fuck, kon ik mijn machteloosheid niet meer ontkennen, snap je? Ik kon niet meer ontkennen dat ik een probleem had. Dus ik ben heel dankbaar voor die bodem. En ik kon dat niet meer ontkennen. En dan heb ik hulp gezocht en ik dacht, oké, ik wil dit niet meer. Ik wil nog leven, ik wil leven, dacht ik. ik wil iets van mijn leven maken, heb ik hulp gezocht. Want mijn beste denken bracht mij altijd in de problemen. Ik kon mijn eigen denken niet meer vertrouwen. En dat was het, dat is het ding van verslaving. Je kunt je eigen denken niet meer vertrouwen, want je eigen denken brengt je altijd terug, manipuleert je constant terug naar gebruik. Ik vind altijd de juiste uitleg om, ja, maar dat product, dat ken ik toch nog, want dat is toch niet dat product, of drinken, dat ken toch, want dat is toch niet... Maar dus op een gegeven moment heb ik geleerd, ik kon het niet succesvol gebruiken. En dan heb ik hulp gezocht en dan ben ik bij een programma gekomen die mijn leven hebben gered. Dan kwam ik bij mensen, ik ben daar binnengekomen, ik heb gezegd, zeg mij wat ik moet doen, want ik weet het zelf niet meer. Ik heb die suggesties opgevolgd, ik ben bijna elke dag naar dat programma gegaan. Ik ga nog altijd 18 jaar naar dat programma. Ik help ondertussen andere mensen in dat programma.
En wat is dat programma?
Daar mag ik niks over zeggen, dat is...
Oké. Okay.
Dat is anoniem. Dat is anoniem. Ja. Maar dat is een 12-stappenprogramma, maar voor drugsverslaafden. Ja. Ah. Dat is een 12-stappenprogramma. En dat is het meest succesvolle programma ter wereld. Daar zijn, overal ter wereld kun je naar meetings en kun je terecht. Dus als ik bijvoorbeeld in Barcelona zit, kan ik op en ik heb het wel moeilijk, of ik heb gewoon zin om een meeting bij te wonen, kijk ik op mijn op het internet, ik zoek op waar zijn er meetings, ken er naartoe, ik vind altijd fellows. En overal ter wereld, de meeste mensen die clean kunnen blijven, dat zijn er niet zoveel, dat is maar 10% van de zoveel, die clean kunnen blijven van een stevige verslaving, die zitten in dat programma. Dat is een heel succesvol programma. En dat wordt nog altijd in deze contraille niet echt... Ze beginnen het de laatste tijd serieus te nemen, omdat mensen zoals mij en andere mensen die in dat programma zitten echt 20 jaar, 18 jaar clean zijn. En dat besef begint te groeien van fuck, dat doet wel iets. Maar dat programma is afgeleid van een ander programma. En daar hebben ze ook heel veel... Maar ik mag er eigenlijk... ik mag niet de volledige naam uitspreken. dat is anoniem.
Ja, ik denk aan de anonieme alcoholisten.
Nee, dat is het moederprogramma. Dat is niet het programma. Nee, ja. Het is daarvan afgeleid. Maar het is voor drugs.
Je hebt ook gezegd... mijn ouders hebben mij toen laten vallen. En dat is het beste wat mij kon overkomen.
Ja, dat was op een gegeven moment... ik was een hopeloos geval. Ik bedoel, een verslaafde geld blijven toestoppen, omdat hij komt weer manipuleren van, ja, en ik kan dat niet betalen, ik moet dit. En dat helpt allemaal niet, want wat gaat hij doen? Die gaat sowieso een doop kopen. Of onderdak blijven bieden, dat hielp bij mij allemaal niet. En op een duur hebben mijn ouders ook mijn broer een slot op... Mijn broer heeft zelf een groot slot op de deur gezet, omdat ik zo erg was dat ik soms de deur instemde van mijn broer om geld te zoeken. Voilà, drama, bla, bla, bla. Maar dus ik zeg het, dat is allemaal... Dus dan hebben die mij laten vallen, gewoon gezegd. Ik denk ook dat het enorm pijn deed aan mijn ouders om dat te zien. Dat doet zoveel pijn, denk ik, om je kind... Daar te zien gaan. En je bent machteloos, want zolang dat iemand het zelf niet beseft, kan je niks doen, zolang je iemand zelf niet... En dus hebben ze dat gedaan, en dat is mijn redding geweest, want op de duur ben ik echt letterlijk op straat beland en ben ik echt met mijn gezicht over de straatstenen gesleept, totdat ik het niet meer kon ontkennen. En wat dus resulteerde in die collocatie. Dus dat is eigenlijk ook mijn redding geweest, dat ze hun handen van mij hebben afgetrokken, want voilà, een verslaafde is meester manipulator, die zal altijd wel iets vinden om geld af te trekken of criminele feiten plegen om dingen te doen. Voilà.
Ja. Hoe gaat het nu met
jou? Nu gaat het enorm goed met mij. Ik ben ondertussen 18 jaar in herstellende, dankbare en dankbaar. En voilà. Ik heb een heel goed leven. Ik heb een fantastisch leven. Ik maak dingen mee die ik nooit had kunnen dromen. Toen ik ermee stopte, dat ik dacht, ik had wel dromen. Dat ik dacht, dat wil ik wel. Maar nu gebeuren er dingen die nog meer zijn. En dus ik zou gewoon aan iedereen die daarmee kent of die kinderen of familie hebben. Het is mogelijk. Maar het kan ook alleen maar als iemand het zelf inziet. Maar het is mogelijk. Je kan echt... Maar dan moet het wel volledig abstinent zijn van alle middelen en ook van alcohol. Bedoel, je kan niet zeggen, ja, ik gebruik niet, maar ik kan dan nog wel alcohol drinken. Dat marcheert niet. Het is volledige abstinentie. Anders blijft de ziekte wakker.
Het is een ziekte.
Het is een ziekte, ja. Het is zoals anorexia, het is zoals, weet ik wat, bulimie, het is zoals... het is een ziekte, ja.
Maar je kan ervan genezen.
Maar je kan ervan genezen, ja. Maar je moet wel wakker blijven. Je kan niet zeggen van, oké, ik doe even een programma van 3 maanden en dan stop. Nee, het is levenslang. Ja.
Sur les Champs-Élysées van Miles Davis uit de soundtrack van Ascenseur pour l'échafaud, de film van Louis Malle. Ja. Jeroen Perceval, welke herinnering roept deze plaat bij jou op?
Ik ben echt opgegroeid met deze muziek. Bij ons werd er heel veel jazz gespeeld, maar deze is een van mijn lievelingsplaten. Plus het feit, Miles Davis, dus Louis Malle, had Miles Davis gevraagd om de soundtrack te doen. Miles Davis is even naar Parijs gevlogen, is in die studio gestapt en heeft deze plaat integraal in 1 take, terwijl hij naar de film was aan het kijken, opgenomen. Dus in 1 keer. Dus niks aan vooraf gaan. Dat is magistraal. Dat is een grootmeester.
Je weet ook hoe hij is geëindigd.
Ja.
Ja, ook verslaafd, hè. Ja, heroïne, cocaïne, alcohol. Ja. En dat is ook zijn ondergang geworden.
Ja, ja.
Zoek je daarnaar ook in de kunst, naar verhalen van herkenning?
Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik glorifieer het in ieder geval niet, snap je? Dat is een gevaar bij veel van die dingen. Hè. Op een gegeven moment zo mensen dat gaan glorifieren. Allee, omdat je denkt, wauw, Sid Vicious of dingen die spoot. Of Kurt Cobain spoot, dan ga ik ook spuiten, snap je? Ja, want dat is wauw, dat moet echt iets zijn. Dus die glorificatie, nee. Dat
is bij jou ook niet geweest? Dat was niet...
Jawel, op een gegeven moment wel. Hè. Mm-hmm. Op een gegeven moment wel. Die glorificatie van, als die dat doen, dan snap je dat er hing iets aan van iets, er hing iets magisch aan, hè? Of iets, hoe moet ik het zeggen? Dus, maar ja, maar in die zin, die dingen opzoeken, totaal niet meer. Maar, ik bedoel, ja, mijn vroeger boeien nu andere verhalen, of ik kan nog wel enorm geraakt worden door zo'n film. Of,
mm-hmm. Ja. Films over kinderen, waar kinderen niet het leven krijgen dat ze verdienen. Dat is ook iets wat jou enorm raakt, hè?
Ja, dat raakt mij, ja, ja, ja.
Je hebt mij twee titels doorgegeven. Ja. Police bijvoorbeeld, van de Franse regisseur Maïwenn.
Maïwenn. Ja. Ja, dat is een prachtige film. En die handelt over, ja, dat gaat eigenlijk over een politie-eenheid of, die zich bezighoudt met bijzondere jeugdzorg. Dus die alle kinderen met een problematische thuissituatie ofwel daar weg gaan halen en plaatsen en maar dat gaat vooral over die eenheid zelf, maar ondertussen zie je hoe dat die met die bijzonder rauwe problematiek moeten omgaan, want een kind zien lijden, dat is een van de hardste dingen dat bestaat, vind ik, zeker sinds ik zelf papa ben. En dat is een prachtige film. Mm-hmm. En Mommy van Xavier Dolan, dat gaat over een jongen die aan ADHD leidt en eigenlijk ondanks zichzelf gewoon moeilijk is om te leven door die ADHD. En dat is ook een enorm prachtige film die echt met een gutshot eindigt.
En dit is trouwens muziek uit die film Mommy. Ook in het nieuws, hè, zijn dat de verhalen die jou... Ja, zelfs onderuit halen als het gaat over verwaarloosde en mishandelde
kinderen.
Ik vind
dat zo enorm. Ik kan me niet voorstellen dat mijn dochtertje... Ja, dat die zou geslagen worden of dat die zou verwaarloosd worden. Om daarbij... Dat gebeurt dus echt.
Helpt het om daar films over te maken? Want dat is wat jij nu zelf... ook hebt gedaan natuurlijk, hè, met Deler.
In die zin misschien wel, ja. Ik weet het niet, ja. Ja.
Dat de volwassenen wakker worden? Want ze kunnen zich vaak niet zelf verdedigen.
Ja, in die zin wel, ja. Ik denk het wel. Ik hoop dat mensen misschien denken van... Fuck, we moeten even... Even met dit jongetje even korter op de bal spelen en die niet te veel laten doen. In ieder geval, ik hoop in ieder geval dat mensen, nadat ze de film hebben gezien, elkaar liever zien.
Childhood heet dit, heel toepasselijk voor de film Mommy van Xavier Dolan, een Canadees toptalent die al 5 films had gemaakt toen hij pas 25 was. Ja, ook scenario's schrijft, acteert, regisseert.
Ongelooflijk, ja.
Lijkt een beetje op jou, Jeroen. Ook zoveel talent.
Wauw, ik hoop dat ik zoveel talent heb als die gast, maar dat weet ik niet.
Ja, toptalent om in de gaten te houden. Mm. Zometeen praten wij verder.